Goed, we gaan beginnen. Fijn dat we er allemaal weer zijn op zondagavond. Even uitleggen, het is natuurlijk in de huiskamersetting op zondagavond. Dan komt dat de geluidsopname is vanochtend mislukt. Dus we gaan het gewoon opnieuw doen. Ik vond het toch zonde om dat gewoon over te slaan. En dat, nou ja, dat het mislukt is. Dus we gaan het gewoon nog een keer overdoen waar ik het vanochtend over gehad heb. En dat is Galaten 5. En even kijken. Galaten 5 gaat natuurlijk over de vrijheid, dat we daarin moeten staan. We zijn vrijgemaakt. Het staat ook in vers 1. Met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus dat is het punt waar het om gaat in hoofdstuk 5. Niet onder de wet, maar onder de genade. En ik heb vanochtend ook al gezegd, en nou, jij hebt het natuurlijk allemaal al gehoord. Maar de menselijke vrijheid, ja, dat is natuurlijk over het algemeen dat je kan doen en laten wat jij wil. Maar ja, zolang er anderen geen last van hebben, is natuurlijk eigenlijk de grens in dit land. Maar wij zijn natuurlijk echt bevrijd van de zonde. De Heer Jezus zegt, als je de zonde doet, dan ben je een dienstknecht van de zonde. Maar de waarheid zal je waarlijk vrijmaken. Nou, de waarheid voor ons is dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Punt. En dan ben je vrij van de zonde, vrij van de wet. Je bent verlost van de tweede dood, de poel des vuurs. Je bent in Christus, ja? En Christus is vrij, toch? Dus wij zijn in hem. En dat is waar het om gaat. En dat is ook waar we de strijd om hebben. Dat de mensen natuurlijk, gelovigen, mensen wel misschien geloven, maar toch niet waarlijk in de vrijheid zijn, omdat ze naar de wet gaan. En dan kom je met de regels. En dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, om geaccepteerd te worden bij God. Nou, en dat hoeft niet, want Christus is geaccepteerd door God als het ware offer. Dus als wij in Christus zijn, nou, dan is alles al gebeurd, ja. Nou, oké, dus Paulus spreekt ook dan, we zijn zo'n beetje in vers 12, 13 en 14. Ik zal het nog even lezen. Of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten en dat uw woord voor ons de leidraad is. En wij hebben ook uw geest, wilt u ook door uw geest verlichting geven op dit woord, zodat wij het gaan begrijpen, maar ook verblijd worden en ook gesterkt mogen worden door dat evangelie van uw genade. En dat vraag ik voor ons allemaal. En ik dank u ook in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed. Wij waren natuurlijk in de dienstbaarheid van de zonde, ja. En we deden de wil van ons vlees, zegt Efeze 2. Dat is wat wij altijd gedaan hebben. Voordat je tot geloof komt, dan is de mens overgeleverd aan wat hij om zich heen ziet. En dan maakt hij zijn beslissing in het leven. Maar wat is zijn leidraad? Hij heeft natuurlijk geen onafhankelijke autoriteit. Dat hebben wij wel, Gods woord, samen met Gods geest. Dus hij is overgeleverd aan de wil van zijn vlees. De wil des vlezes, zeg je in Efeze 2 heel duidelijk. Doende de wil des vlezes. Maar goed, als je ziet hier. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dus tot een oorzaak gaan gebruiken, dat wil zeggen, gebruik de vrijheid om de juiste manier. Nou, God heeft ons niet bevrijd omdat wij naar het vlees gaan leven. Door genadeboodschap benadrukken wij altijd onze positie, dat wij natuurlijk zijn vrij en dat wij kunnen in feite doen en laten wat we willen. Maar dat is dat wij dus de behoudenis nooit kunnen verliezen. Dat is wat wij natuurlijk altijd leren, dat ook de Bijbel leert. Maar de Bijbel leert natuurlijk niet dat wij de vrijheid moeten misbruiken, maar moeten gaan gebruiken tot eer van God, hè, om hem te dienen. Dat staat hier ook, dient elkander door de liefde, maar gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Dus misbruikt de vrijheid niet. Als je de vrijheid voor gaat gebruiken om naar het vlees te kunnen gaan leven, ja, dan misbruik je de vrijheid. Want daartoe heeft hij ons natuurlijk niet bevrijd. Dient elkander door de liefde. Ja, dat is niet dat je in de wil van je vlees gaat leven. Maar elkander gaat dienen door de liefde. Nou, en dat is de liefde van Christus. De liefde van Christus, die dringt ons. Ja, En we weten ook dat hij heeft zijn leven gegeven. Maar er staat ook, 2 Korinther 5 vers 14, de liefde van Christus dringt ons als die oordelen. Dus wij zijn mensen die nu oordelen, begrijpen, overtuigd zijn, dat ze dat weten, dat hij is voor iedereen gestorven en hij is ook opgestaan voor ons die leven, opdat wij niet voor onszelf zullen leven, maar die voor ons is opgewekt uit de dood. Dat zegt er eigenlijk wel veel over waarom Christus voor ons gestorven is en opgestaan. En de motivaties begrijpen wij nu, die liefde, dat is onze drijfveer. En dan zie je ook, dan moeten wij die vrijheid ook gebruiken door elkander te dienen in de liefde. Dat is de ware prikkel om de vrijheid te gaan gebruiken. Dan wil je die vrijheid ook niet gaan misbruiken. Dus het heeft alles te maken met je leventje. Wat is nou de hoogste prioriteit in je leven? Ja? Is dat de Here? Of is dat niet de Here? Het is eigenlijk de keus tussen ik wil de Here dienen of ik ga in het vlees leven. En dat kan je met de genadeboodschap. Kan dat mensen natuurlijk ook. Onder de wet had je de motivatie van je moet. Ja, je moet het doen. En als je het niet doet, ja, dan had je de motivatie van angst. Die hebben wij nu niet meer. Wij hebben nu de motivatie niet van angst. Want wij zijn niet onder de wet. Wij zijn niet meer onder de slavernij dat je het moet doen. Dus toen moesten wij verplicht dienen. Wij zijn nu onder de genade. En dat betekent ik ben vrij. En dan krijg je dus de verantwoordelijkheid om je keus te maken. Je hebt gewoon geen keuze. Ja, hoe zeg ik het? Je moet kiezen. En nu is de keus. Ik ga de Here nu niet meer dienen omdat het moet. Ik ga nu de Here dienen uit vrije wil. En waarom wil ik dat? Waarom zou ik dat willen? Ja, waarom zou ik dat willen? Waarom gaan we nu ook zo hier staan? Omdat de mensen de boodschap weer kunnen horen. Waarom ga je het evangelie verkondigen aan de mensen? Dat is toch de liefde van Christus die je drinkt? Nou, oké. En dat is de vrijheid op de juiste manier gaan gebruiken. Het elkaar dienen. Dienen door de liefde. Nou, in 1 Korinther 10 vanochtend hebben we het ook gelezen. Dat je ziet van, dat Paulus zegt ook, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen die stichten, ja. Dus wij kunnen natuurlijk, wij zijn vrij. En in deze bedenkende genade ben je ook vrij. Maar is het allemaal, draagt het bij tot stichting. Want stichting, ik moet gesticht worden. Maar als ik de ander dien, wordt de ander ook weer gesticht, ja. Nou, en dat is eigenlijk het punt. Hebben wij vrijheid? Laat ik zo zeggen, het ware gebruik van de vrijheid is niet om te gaan zondigen, maar ons te verheugen in wat goed is en niet wat van het vlees is. Nou, dat is dit wat goed is. En we weten, dat woord van God, dat brengt ook vaak weerstand met de mensen mee. En ook de zondige natuur, die is tegen het woord van God natuurlijk, ja. Dus nou ja, we gaan door. Paulus zegt, want de hele wet wordt in één wet, één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Nou, dat is de vervulling van de wet. De wet is niet aan de kant geschoven. Dat wij, de Bijbel spreekt ook over dat Christus heeft de wet aan, is aan, bij Christus is de wet aan het kruis geslagen. En de wet, nou, maar nee, dat zeggen we niet. De wet is niet in de prullenbak gedaan. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, dat is die absoluut. Alleen die kan het niet bewerken in mij dat ik de ander lief heb. Dat hebben we vorige week ook gezien. Dat gaat gewoon niet. Het is door Gods geest dat dat gaat gebeuren. Maar ja, de wet is in feite, als je elkaar lief hebt, dan doe je die dingen zoals de 10 geboden. Niet liegen doe je dan niet meer. Dan ga je ook niet stelen. Al dat soort dingen, dat doe je niet. Want als je een ander lief hebt, dan doe je dat niet. Dus het wordt daarin vervuld, ja. Dat gij je naaste lief hebt als jezelf. Dus het is een vervulling. En dat is het tegenovergestelde. Ik moet ook zeggen, ja, waar ik het vanochtend ook over had. Vanochtend, ja. Kijk, er staat hier, jij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Nou, in het hedendaagse psychologie is dat natuurlijk precies andersom. Want dan zegt men juist, je moet eerst jezelf lief hebben. En dan kan je ook de ander lief hebben. Dat hoor je ook met Dr. Phil, dat hoor je, die iedereen kent, en dat hoor je altijd in de psychologie. En psychologie betekent, psyche is de ziel, dat is de leer van de ziel. Psyche, dat betekent gewoon ik, ik ben ik. Dat ben ik. Ik besta. Ik. Dat is mijn ziel. Dat ben ik. Mijn eigen persoon. Ik kijk naar jullie. Ik zie de buitenkant. Maar dat is je lichaam. Dat reageert op wat van binnen. Wat jij denkt en beslist en doet. Ja, dat is het hele verhaal. Dus waar zit jij ik? Nou, dat ben je in zijn totaliteit. Maar je ware ik, dat is je ziel. Die is onzichtbaar, maar die zit van binnen. En die ken jij zelf het beste. Nou, dus de psychologie leert, je moet eerst jezelf lief hebben. Dus de psychoanalyse waar men wel eens over heeft, dat hoorde ik pas op de radio. En dan dacht ik over dat woordje, nou, psychoanalyse. Dat heeft ene Freud heeft dat dus ontdekt. Of ontdekt, die heeft dat in de wereld gebracht. En dat is het onderzoeken, het analyseren van de ziel. En dat is precies wat ze doen. Het analyseren van je ziel. Altijd in je ziel graven, omdat je dan bij de mensen op een moment gaat zoeken naar oorzaken waardoor ze dingen doen die ze nu gedaan hebben. En dat is natuurlijk een bepaald gedrag wat niet kan, wat niet door de beugel kan. Of dat men problemen heeft of depressief is. Nou, dan gaan we graven. Oké, dat kan een gevolg zijn van wat je hebt meegemaakt in je leven. Maar goed, dat is het dan ook, ja? Hoe ga je dan verder? En dan kom je altijd op het punt, je moet jezelf lief hebben. En dan gaat men dus in feite rechtvaardigen waarom je dat gedaan hebt. De Bijbel leert heel simpel, je bent gewoon een zondaar. Alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. En er valt geen enkel iets te rechtvaardigen als jij zondigt, ja? Want zonde mag gewoon niet. En iedereen weet gewoon, in zijn geweten, als je liegt of als je steelt, dan ben je gewoon een leugenaar en dan ben je gewoon een dief. En dat mag je gewoon niet doen, dat weet hij. Want de wet van God is in je geweten ingeschapen. Dus dat weet je gewoon. Nou, dus het punt is dat psychologie gaat natuurlijk uit dat de mens van nature gewoon goed is. Dus als jij een bepaald gedrag vertoont, oké, dan wijk jij even af en men kan het proberen weer te herstellen. Ja, maar dan moet je natuurlijk jezelf verbeteren. Dan moet je het zelf doen. En dan weet je, wacht even, dat heb ik voordat ik tot geloof kwam, heb ik dat ook gedaan. Geprobeerd en hetzelfde doen. Je moet jezelf ten eerste heel erg gaan waarderen, je moet van jezelf houden, bla bla bla, want je bent een heel goed persoon. Ja, en zo probeer men dat op te lossen. En dan moet je met een frisse blik in de wereld kijken. Alleen, het probleem is, ik weet nog wel dat ik dat toen ook dacht, nou dat werkte voor geen meter bij mij. Ja, want het werkt niet, want je bent ook heel erg van de omstandigheden afhankelijk. Dus als de omstandigheden minder zijn, hoe moet jij daar nou jezelf in overeind houden? Nou, zij missen natuurlijk het woord van God en Gods geest. En dat is bij mij ook gebeurd. Kijk, Gods geest en dan verandert het. Maar dan verandert er wat. Want kijk, hier staat, je moet je naast lief hebben gelijk uzelf. Nu kan ik de naaste lief gaan hebben. Kijk, dat is wat de wet eist. Maar ik zei het vorige week al, de wet kan wel eisen. Maar die laat daardoor juist zien dat wij dat niet doen. En de wet, die toont het alleen maar aan, maar die kan het in mij niet veranderen. En dat kan Gods geest wel. En dat heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis gedaan. En daar gaat de psychologie dus aan alle kanten, die gaat daarmee de mist in, ja. Nee, het is een vervulling van de wet. Wij zullen de naaste lief hebben gelijk uzelf. Nou, denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 13, dat Paulus zegt, nou, al had ik het ware geloof dat bergen verzetten, al had ik dat het was dat ik mijn goederen verbrandde voor een ander. Al had ik al dat soort dingen. Hij zei, maar al had ik de liefde niet. Al kende ik al de verborgenheden, maar ik had de liefde niet. Dan was ik helemaal niks. Met andere woorden, ja, al had ik dat. Maar wij hebben dat probleem met de Korintiërs, dat er was. Waar kwam dat door? Dat was allemaal vleeselijkheid. En dat is dus vleeselijkheid. Het is de vrijheid gebruiken tot een oorzaak voor het vlees. Dat zag je bij de Korintiërs. Ja? En Paulus schrijft het hele hoofdstuk 13 in Korinthe, dat schrijft hij juist bij de Korintiërs. En die waren toch, hadden alle gaven. Ja, dat hadden ze wel. Dat zie je wat met kennis doet, dat maakt opgeblazen. Maar wat hadden ze niet? Ze hadden de liefde niet. En daarom schrijft Paulus dat hoofdstuk. En daarom zie je dus wat er ook allemaal gebeurt in die gemeente. En dat zie je ook bij de gelaten, want in vers 15 zie je, indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dus dat zijn ook vleeselijke, dat zijn vechterijen onder elkaar. Hoe komt dat? Als de liefde er niet is, dan gebeurt dat. En, dus ja, nogmaals, met 1 Timotheus hebben we vanochtend ook over gehad natuurlijk, de voorwaarden voor een ouderling en een diaken, ja. Nou, ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat nou wil zeggen. Maar in ieder geval, Efeze 5 vers 29 leert heel duidelijk, met de trots, dat is het, ja. Ja, dat hij anders valt in het oordeel van de duivel, een nieuweling. Dan krijg je, en dan krijgt hij op een gegeven moment, het gevaar is dat hij in de trots, dat hij in de zonde van de orde van de duivel valt, met ik, ja. Nou, dat is ik op de eerste plaats, en dat is jezelf liefhebben. En dat moeten we juist verloochenen. Dat niet ik, maar Christus in mij. Nou, Efeze 5 vers 29 leert ook duidelijk dat Paulus zegt, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij verzorgt het. Dus daarmee laat hij ook zien dat iedereen heeft zichzelf lief. En dat is juist het punt van de zondeval. En dat wij dat hebben medegeërfd. Christus heeft ook zijn leven gegeven. Ja, hij heeft de heerlijkheid verlaten uit de hemel en heeft de gedaante van de mens aangenomen. En wat zegt Paulus in Filippenzen 2? Zegt hij, dat laat dit ook, nou laten we hem even heen gaan. Filippenzen 2, in hoofdstuk 1 zegt hij, indien er dan enige vertroosting is in Christus. Zie je, dat is de vertroosting die in Christus is. Indien er enige troost is, der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes, zie je, dat is van de geest. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een en ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk ziet niet op het zijne, maar een iegelijk ziet ook op hetgeen dat de ander is. Zie je, ziet niet op het zijne, maar ook op hetgeen van de ander is. Nou, als Paulus zegt, dient elkander de liefde, dat is het zien op datgene wat van de ander is. En dat is een gevoel, zie je, dat hier in vers 5, dat gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En wat was dat gevoel? Hij zegt, dat moet in jullie zijn, maar dat gevoel hebben wij van nature niet. Maar je ziet in vers 6, 7, 8, dat Christus is aan de mens gelijk geworden. En heeft zich ook vernederd. Kijk, dat is het tegenovergestelde van die trots, hè. En omdat hij ons lief had, is hij naar de aarde gekomen, heeft hij zijn leven gegeven voor mij en heeft hij mij gediend. Dient ook al door de liefde. Christus is daar het grote voorbeeld van. Hij heeft zich vernederd en tot de dood van het kruis. Dus ja, in Johannes 15 zegt hij, ik zal even kijken, toch uit mijn hoofd, in 15 vers 12... Dan zie je dat Christus zegt, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dat zegt hij tegen de discipelen. Dus nu zegt hij tegen de discipelen, niet heb u naaste lief, want dat zegt de wet, gelijk uzelf. Nu zegt hij, heb elkander lief, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nou oké, dat gaan ze natuurlijk pas volledig begrijpen als hij natuurlijk zijn leven aan het kruis gegeven heeft. Want er staat daarna ook, niemand heeft meerdere liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Nou, dat begrijpt. En deze vrienden is hier Israël. Maar de Heer Jezus zegt, ja, je hebt elkander lief en dat is de maatstaf. En dat is voor ons nu ook de motivatie dat wij begrijpen. Oké, ik kon onder de wet, kan dat niet. Ja, gelukkig gaf God de offers voor de zonde. Want ze overtraden de wet natuurlijk al die tijd. En daar had hij de uitkomst van de offers voor gegeven. Maar nu krijgen zij Gods geest, maar wij hebben ook Gods geest nu. En de vrucht van de geest is onder andere liefde. Ja? En de geest, wanneer werkt die? Onder de genade of onder de wet, nu in de bedeling. Die werkt onder het evangelie van Gods genade. Nou, en dan zie je dat dat gaat gebeuren. Dus ja, hier zegt de Heer Jezus nog, dat je je leven geeft voor een vriend. Daarmee laat je zien de liefde voor de persoon. Maar wij leven nu in de tijd dat wij weten van het kruis, dat hij zijn leven heeft gegeven juist voor zondaren, voor vijanden. Ja, want niemand geeft zijn leven voor een goed mens, voor een rechtvaardig mens misschien, maar nooit voor een vijand, absoluut niet. En voor een goede inderdaad, ik vroeg er pas nog aan iemand, zou je leven voor die of voor die geven? Nou ja, nou dan moet hij wel heel goed zijn, wil ik dat doen. Dus het is nauwelijks. Ja, inderdaad. Ik had een filmpje gekeken met, op internet en dat ging over creationisme en de schepping en evolutie. En daar werden allerlei vragen gesteld aan wetenschappers, die waren natuurlijk allemaal ongelovig. En nou, dat werd helemaal, uiteindelijk had hij ze helemaal klem, want zij gaan natuurlijk uit van dat is bewezen. En dan laat hij zien, nou, er is helemaal geen bewijs van. Jullie geloven niets wat helemaal niet bewezen is. Maar wij geloven niets, daar hebben we wel bewijs van. Want kijk maar naar de schepping, dat is het bewijs dat die bestaat. Goed, dus op een gegeven moment hadden ze daar geen antwoord meer op. Maar toen was de vraag, ging hij ook over het evangelie praten. En toen zei hij inderdaad, vroeg hij, nou, stel je voor als je buurman in de sloot ligt. En hij kan niet zwemmen. En je hond die ligt ook in het water. En die kan ook niet zwemmen. Die moet je redden. Wie ga je redden? Er is er niet één die zei, de buurman. Ja, je kan het haast niet geloven. Ja, omdat, ja, de evolutie natuurlijk ook de gedachte. Ja, die man is eigenlijk ook, je stamt toch ook van de beest af. Ja, ik bedoel, een dier, ze hadden eigenlijk meer medelijden met dat dier, als met de persoon, de mens die dan lag. Dus dat is de gesteldheid van het hart en van de mensen, dat zie je natuurlijk wel, ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn, maar ik vond het toch wel een hele bedenkelijk iets, ik kon echt gewoon niet geloven toen ik dat hoorde. Dus ja, dat is de situatie waarin je nu leeft, ja, dat is de mensen die, als je ook gelooft, dat je natuurlijk van de dieren afstamt, ja, dan moet je, krijg je natuurlijk ook het denken en het gedrag dat je zo ook om je heen daarin leeft. Je leeft in feite in een dierenwereld. Pas vorige week was natuurlijk ook iemand die zei het ook, ja, wij zijn toch ook dieren? Dat geloven ze ook. Dus krijg je het ook het gedrag van de dieren. Maar dan krijg je ook de hardheid. Ja? Het is erg, maar het is gewoon zo. Het is de situatie. Maar goed, dus Paulus, als hij zegt in Galaten, als we even teruggaan. Dan zegt hij dus nogmaals, de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Nou, en dat is natuurlijk dat je elkaar gaat dienen door de liefde en niet die genade gaat gebruiken voor de oorzaak van het vlees. Dat wil zeggen dat je gewoon in het vlees gaat leven. Nee, wat wij moeten doen is nu, dat is de wet van Christus vervullen. Kijk, dat zie je in 6 vers 2 staan. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dat is de regel van Christus waaronder wij nu leven. Ja? Maar wij hoeven niks te doen om iets te bereiken bij God, om iets te krijgen. Want wij hebben alles al gekregen. Nou, en dan zie je in 5 vers 15. Indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net over die dieren al zei. Kijk, honden die bijten en verscheuren elkaar. Ja? Die verwonden elkaar. Die doen elkaar pijn als ze vechten. Dat je door elkaar verteert of dat je elkaar verslindt. Ja? In de Korintiërs zegt hij toch ook dat iemand jou in het aangezicht slaat. Ja? En dat men van je neemt. Nou, in ieder geval, dat is dus het resultaat. Dat mensen zijn dan, ja, het is onder de wet, net als wilde dieren. Als je dat zo ziet, want dat zijn eigenlijk wilde dieren. Paulus zegt er ook ergens, ik heb naar de mens gesproken tegen de beesten gevochten in Efeze. Dat waren geen echte beesten. Dat is wat je hier ziet in vers 15. Ja, de tegenstanders, die probeerden hem onderuit te halen, tegen te houden en weg te werken. Dus ja, wilde dieren die denken in feite natuurlijk ook alleen maar aan zichzelf. Nou, en dat is ook het resultaat van een wettisch geloof. Als je onder wet zit. Want wel, als je onder de wet bent, dan moet je natuurlijk toch constant denken dat je dingen moet doen om God te behagen. Dus wat ben je dan aan het doen? Dan ben je constant natuurlijk met jezelf bezig. En wet werkt geen liefde bij jou. Nou, oké. Dus als je kijkt in de versen 13 tot en met 15, dan zie je dat tot vrijheid geroepen, dat je dat niet gaat misbruiken. Kijk even mee naar Romeinen 6. Romeinen 6. Vers 17. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Kijk, maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dus je bent gered, verlost van de zonde. Maar tegen de Romeinen zegt hij dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Ja? Dus ze zijn verlost van de zonde, ze hebben het geloofd. En nu zegt hij, hij dankt God dat zij van harte gehoorzaam geworden zijn. Zie je dat? Dat is met hun hart. Met hun hart geloof je, maar wat, zit ook met, wat doe je ook met je hart? Maak je ook je keuzes. Dus zij doen het van harte. Ken je die uitspraak? Wij toch ook? Ik doe het van harte. Ik vind het fijn om te doen. Dat zijn mensen die doen het van harte, zijn ze gehoorzaam aan de leer die Paulus aan hun overgegeven heeft. Ze doen het van harte. Ze hebben de Heer lief en ze willen hem dienen. Ze hebben de keus gemaakt. Dus heel wat anders zeg, ja, dat ik nu gedwongen ben om het te doen. Dat wil God niet. Hij wil mensen die de keus maken. Je ziet ook, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid, dat was in het verleden, en de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, en dan alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Zie je dat stellen? Dat is een keus die je maakt. Want toen gij dienstknechten waart de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrij gemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, heeft gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Dat is het tegenovergestelde, wat we in Galaten zien van het bijten en vereten. Daar zie je geen vrucht, geen heiligmaking. Onder wet zie je geen heiligmaking. Hier zie je, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Zie je? Dat is wat er gebeurt. Het gaat uiteindelijk, daarom zijn we ook uitgekozen, om vrucht te dragen. Kijk maar mee ook in Efeze 4. Efeze 4. Ook een oproep van Paulus, ja? Zo bid ik u dan, Efeze 4 vers 1. Dan de gevangenen in de Heer, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijn. Zie je, je bent geroepen. Dat is je positie. Nu zegt hij, ga ook in die roeping wandelen. En hoe zie je dan vers 2? Alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. De vrijheid niet misbruiken, maar gebruiken. Dat is het dienen door de liefde. En niet zoals je in vers 17 ziet. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer. Kijk, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen. Zie je, het eerst was mijn wandel als de heidenen, als de ongelovigen. Maar nu niet meer. Die wandelen namelijk in de ijdelheid van hun gemoed, in de leegheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Zo wandelen, hier, verharding van hun hart, hè? Nou, dat voorbeeld dat ik net gaf, met die honden vol. Kijk, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Dat zijn mensen die hebben Gods geest niet. En dat is niet alleen in Efeze, dat is wereldwijd. Misschien niet in het openbaar soms, maar dan in het verborgen, wat wij niet zien. Maar de wereld is een en al in zonde en ongerechtigheid. En je ziet hier, om alle onreinheid gieriglijk, dat betekent onverzadigbaar, het is nooit genoeg. De zonde heeft nooit genoeg, hè? Altijd meer en meer en meer. Maar dan zegt Paulus, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Zo hebben wij Christus niet geleerd. Dat heeft hij niet op het oog gehad toen hij voor ons aan het kruis gestorven is. Absoluut niet, nee. Nee, kijk in 5 vers 1. Zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen en dan wandelt in de liefde. Daar heb je het weer. Wandelt in de liefde. Niet in de geboden. Tuurlijk. Maar in eerste instantie, de liefde van Christus is jouw motivatie. En ga daarin wandelen. Kijk, gelijkerwijs. Ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Christus heeft zichzelf gegeven en het heeft hij voor ons gedaan. En dan roept Paulus ons op, wees een navolger van God, wij zijn geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Precies zoals Christus ons heeft lief gehad. En dat is een hele mooie motivatie voor ons. Om voor mij in mijn dagelijks leven. Om te dienen. Om naar mensen te kijken ook. Ja? Dat is toch veranderd als je gelovig wordt. En zeker als je de boodschap van genade kent. Is voor mij de liefde van God eigenlijk. Ja, hoe zou je het zeggen. Alleen maar veel groter geworden. Dat je denkt. Hé, ik kan niks doen. Hij heeft alles voor mij gedaan. Ik hoef niks te doen. Die motivatie van zijn liefde. Zoals Christus mij lief gehad heeft. Nou. Dat is dus een houding. Niet van de eigen begeerte. De oorzaak van het vlees. Want als we terug naar Galaten gaan. Ja, inderdaad. Vers 13. Tot een oorzaak van het vlees. Het vlees. Nou, je ziet dat in het laarzen met Efeze. Om onreinheid te bedrijven. Net als wij hebben hetzelfde vlees als de ongelovigen. Hoe weet ik dat? Nou, ik ben ook eerst zonder Gods geest heb ik geleefd. Dus ik heb exact hetzelfde vlees. Exact dezelfde begeertes, ja. En dat is eigen begeerte van het hart. En dat is een houding van je ziel, ja. Nou, als we kijken in vers 16 en 17 van Galaten. Als hij zegt, en ik zeg wandelt door de geest, dat is de oplossing, ja? Door de geest gaan wandelen. Maar hier zie je ook weer staan, en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Dus dat vlees, dat begeert. Nou, als je net Efeze 4 erbij las, zie je, dat vlees, dat is gewoon nooit verzadigd om te zondigen. De eigen begeerlijkheden, die zijn er altijd van ons zondige vlees. En wij weten dat. Wij zijn zondaren, maar we zijn ook een nieuw schepsel. Maar we hebben nog steeds zondige natuur. En dat is dat vlees wat ik heb. En dat is vlees, dat heb ik van Adam. Ja, ik ben in Adam. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik was in Adam en nu ben ik in Christus. Dat is gewoon van bovenaf zo gebeurd, hè. Weet je nog, big flow, ik ben besneden. In Christus, ja, de geestelijke besnijdenis. Ik heb de inwonende Heilige Geest. Ik ben levend gemaakt, ik ben overgezet. Ik ben besneden met een geestelijke besnijdenis. En Gods Geest is in mij komen wonen en die heeft mij verzegeld. Dat is allemaal gebeurd toen ik gelovig werd, ja, op dat moment. Maar voor de rest ben ik natuurlijk wel dezelfde persoon gebleven. Aan de buitenkant en mijn vlees. Ik heb juist meer gemerkt dat ik toen die strijd kreeg, ja. Ik had meer moeite met de zonde als voordat ik gelovig werd. En dat is ook logisch, want hier staat het. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Je zal een keus moeten maken. Let op, hè, er staat volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Dus er staat niet dat als jij door de geest wandelt, vind ik een belangrijk punt. Ja, je hebt ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik zondig niet meer sinds ik gelovig ben. Of dat wordt geleerd van, nou, als je kind van God bent, ja, dan doe je dat allemaal niet meer. Dan ontkennen ze de begeerlijkheid van het vlees. Wij leren natuurlijk niet van, ja, wij zijn heel anders. En door de genadeboodschap zal de zonde juist door ons, in ons juist, minder worden. Het is niet, maar onze zondige natuur is niet weg. Dus de begeerlijkheden, er staat niet van. Als je in de geest wandelt, oké, dan zijn de begeerlijkheden van het vlees zijn weg. Nee, dat is absoluut niet meer. Dat blijft nog steeds bestaan. Dus volbrengen geeft het woord ook aan. Als je zegt volbrengt, dat wil zeggen dat je niet toegeeft aan dat vlees wat die zondige begeertes heeft. Nou, dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hè, als ik dat zeg. Dat wil zeggen, je moet hier een keuze maken. Dat zie je in vers 17 ook staan. Het staat tegenover elkaar en je moet kiezen. Dat is de geest, zeg maar. Die woont dan in mij. Nou, ik doe het even zo. Daar is de geest en daar is vlees. En ik sta daar. Ja, wat doe ik? Wat doe ik? Je moet gewoon kiezen. Kiezen. Wie wil je dienen? Wil je de Heer dienen? Nou, oké. Dan moet je in de geest wandelen. En dan ga je niet luisteren naar de begeerte van het vlees. Maar dat is mooi gezegd. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, kijk naar Paulus. Wat dacht hij? Romeinen 6 heeft hij geschreven. En dan lees je Romeinen 7. En dan zie je heel mooi staan dat Paulus dacht van, ja, De geboden, de 10 geboden, die zijn natuurlijk een samenvatting van de wet. Want als jij natuurlijk bepaalde geboden overtreedt, nou oké, dan heb je daar een voorgeschreven offer voor. Maar goed, het is een samenvatting. Hij zegt, ja, als je dat nou doet. Maar Paulus is achtergekomen, dat moet je nagaan. Dat is echt een gelovige met Gods geest, de apostel Paulus. En die komt dan, die gaat dus, de wet wil die gaan gehoorzamen. En dat hij dan tot de conclusie komt, en daarom is hij ook ons voorbeeld, ik ellendig mens, ik ellendeling, ja. Ik merk dat het vlees alleen maar bij mij meer gaat regeren. Dus ik ga de begeerte van het vlees ga ik volbrengen eigenlijk. Maar dat wil ik helemaal niet. Want ik dien met de geest, met mijn gemoed, dien ik de dingen van God, ja. Dus ja, dan heb je een probleem. Nou, volgens mij is het sowieso belangrijk dat je natuurlijk, als je die keuze maakt, maar waar zit jouw denken? Want alle zonden, alles wat je doet, dat begint allemaal in je hart. Je hebt de overleggingen, je kan niet zeggen, oh, ik heb gezondigd en ja, dat, ja, je kan niet zeggen, ik steelde zonder dat ik het in de gaten had. Ja, dat kan niet. Dat weet je in je hart, dat weet je heel goed dat je dat doet. Dus ja, dat is het punt. Waar zit je denken? Mijn focus is, bedenk de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op aarde zijn. Daar begint het mee. Nou, dat betekent, dat is niet in de lucht kijken, dat is hier lezen. Lezen en het overdenken. Ja, wordt vernieuwd door de, wordt niet gelijkvormig, maar, hoe zegt hij in Romeinen 12 ook alweer? Help me even. Ja, nee, wordt niet weer gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En hoe gebeurt dat? Dat heeft met je denken te maken. En dat kan op één manier veranderd worden. Wat ik net vertelde over die psychologie bijvoorbeeld. En wat ik vroeger ook met positief denken heb geprobeerd. Dat was allemaal, ik ging denken, ik ging proberen positief te denken. Nou oké, dat is toch niks verkeerds aan. Je kan beter positief denken als negatief denken. Maar ik moest mezelf dus, ik moest me dat zelf gaan opleggen. En hoe ga je dat doen? Dat is moeilijk. Dat kan je, daarom snap ik mensen ook. Ik ken al een aantal die allemaal aan de depressiva, hoe heet die middelen zitten, antidepressiva middelen zitten. En daar heb ik eigenlijk mee te doen. Want ik was niet depressief vroeger, maar ik had er wel last van dat ik soms wegzakte. En dat ik het ook niet meer zag zitten. Echte depressiviteit, dat is echt heel erg. Ik sprak pas nog iemand die het ook gehad heeft. Nou, het is echt verschrikkelijk als je echt in depressie zit. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met je denken te maken. En die moeten allemaal met die psychoanalyse en dan moeten ze allemaal op jezelf inpraten. Jij bent echt, je bent echt heel goed en bla 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 bla. En ga positief over jezelf denken. Nou, ik weet uit ervaring. Dat is echt, daar ben je op een gegeven moment echt uitgeteld. Oh, dat zei ik vanochtend ook, ja, met Dr. Phil. Dan zie je dat ook, die onderzoekt dat allemaal, heel mooi. Ik kijk wel eens naar, zo als het kan, om van te leren. Dan denk ik, oké, dan zie je hoe hij dat analyseert. En dan zeg je, nou, dat kan ik allemaal volgen, dat klopt, ja. Maar dan kom je met de oplossing. En dan zie je precies wat ik vroeger ook, toen ik ook die boeken las en zo. En dan zie je dan een hele rits met allemaal dingen die je moet doen. En dan moet je allemaal nog ook onthouden als je natuurlijk in die situatie. En dan moet je dat. Nou joh, je bent uitgeteld, echt. Daar word je hartstikke moe van. En dan zie je ook het resultaat, het werkt ook niet. Maar nu door Gods geest werkt het wel. Mijn denken, ik ga positief denken, maar hoe krijg ik nu positief denken? Dat is door het woord van God. Kijk, en dat ontbeer je als je Gods geest niet hebt. Dus hoe ga je dat doen? Maar Gods geest, ja, een vrucht van de geest onder andere is blijdschap. Dus ja, dus de focus ligt daarop. Nou, je moet een keuze maken. Gaan we mee naar Romeinen 8. Romeinen 8. Kijk even hoe lang we bezig zijn. Romeinen 8. Het staat tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij wilde. Je moet dus de keuze maken. Het staat tegenover elkaar. Nou, dan zie je de geest en het vlees. En die staan inderdaad tegenover elkaar. Want let op, Romeinen 5, 8 vers 4. Ik lees 8 vers 4 ook even mee. Nee, vers 3. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, zwak. Dus de wet is heel krachtig, zeg maar. Nee, de wet is eigenlijk, hoe zou je het zeggen? Ja, het is eigenlijk, het zijn gewoon regels op papier, toch? Ja, nee, de wet kent geen genade, hè? Ja, inderdaad, het is meedogenloos. Het staat er, boem, je leest het. En, maar wat werkt het uit in jou? Ja? Dan gaat er hier dus echt wat gebeuren. Dus de wet is in die zin, je zou zeggen, ja, ik wou zeggen krachtig om de zonde in mij te doen regeren, maar de kracht zit, dat is in mijn zonde, zondige vlees, de zondige natuur, dat is krachtig. En daardoor is die wet is die zwak, want hij kan de mens namelijk geen kracht geven om de zonde te overwinnen. Juist tegenovergestelde. Dus, daarom heeft God zijn zoon zenden in gelijkheid, de zondige vlees. Hij had net zo'n lichaam als wij, behalve zonder zonde natuurlijk. En maar dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, in zijn lichaam, aan het kruis. Waarom? Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. De eis van de wet, dat is, wat is het recht der wet? Het woordje recht zit er al in. Wat is recht der wet? De gerechtigheid doen. Dat is wat de wet wil, dat jij recht leeft. Het woordje recht zegt dat eigenlijk al. Ik was toen een keer in Amerika. Toen sprak ik Des, weet je wel. Dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. En dat was een Zuid-Afrikaan. En die spreekt natuurlijk ook Nederlands. En soms nog van die mooie oude Nederlandse woorden. Die wij dan misschien niet altijd zo zeggen. En toen zei ik wat tegen hem. Toen zei hij, ja, dat is recht. Dat is recht. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Het is waar. Nou, het recht der wet, ja. Het recht. Dat wordt nu vervuld in ons, dat wil zeggen, als we niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het gaat heel duidelijk over je wandel. Als jij wandelt naar de geest, dan wordt het recht der wet vervuld in ons. Dan krijgen we een rechtvaardige wandel. Nou, want die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees zijn is. Ja, dus als je vleeselijk bezig bent, dan bedenk jij ook vleeselijke dingen. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. He, die naar de geest met een hoofdletter. Dus als ik met de geest wandel, maar door de geest laat leiden, dan bedenk ik, dat is het bedenken dingen die hoger zijn, die boven zijn. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Nou, als je dat plaatst ten opzichte van gelaten, dat je of door de geest laat leiden, of het vlees, zie je, jij kan nooit in het vlees de dingen van de geest bedenken. En er staat hier ook, het is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet niet, dus het is aan de wet Gods niet. Het is in vijandschap en het kan het ook niet. En je kan God dus niet behagen. Met andere woorden, dus als je onder de wet leeft, zie je het, dan gaat het vlees leven, dan kan je het vergeten. Dan kan je God niet behagen. Want je wandelt door de wet in het vlees en niet door de geest. Waarom, hoe kan ik dat zo zeggen? Romeinen 7 gaat over iemand die heeft Gods geest, dat is Paulus. Hij is gered, hij heeft Romeinen 6, nou we weten dat. En dan schrijft ze in Romeinen 7, heeft hij met Gods geest geprobeerd onder de wet te leven. En wat moet hij zeggen? In 7 vers 19, het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat ik doe. Dat doe ik. En dat is iemand die heeft de Heilige Geest, hè? Paulus. Zie je dat? Dat is bewijs dat het onder de wet contraproductief werkt. Ook al heb je Gods geest, al ben je gered, het werkt niet. En dan komt hij, wie zal mij verlossen? En dan komt hij met de Romeinen 8 en dat is Gods geest. Dus ga in de geest wandelen, dan zal je het recht, de wet zal dan in ons ook die liefde kunnen produceren en de vrucht van de geest. Nou. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dat gaat even dat we begrijpen, dat heb ik al vaker getekend, hoe wij in elkaar zitten. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dan spreekt Paulus over de geest, de ziel en het lichaam. Een beetje om het in beeld te brengen hoe wij in elkaar zitten, ja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al. Geheel en al, hè. Ook mijn lichaam. Het zondige lichaam blijft wel een zondig lichaam, ja, maar het heeft zeer zeker een invloed of ik een of ik met mijn lichaam leef, met mijn gehele zijn, zeg maar, geest, ziel en lichaam, een heilig leven leidt. En kijk, uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, en, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus wat staat hier? Geest, ziel en lichaam, ja, ik zal het even tekenen. Geest, dit zijn wij. Ook teken het eigenlijk iets te hoog, maar goed. Dit is de G, en dit is de Z, en dit is de L. Dit zijn wij, geest, ziel en lichaam. De geest, dat is, met dat kunnen wij communiceren met God. Dat is het godsbewustzijn. Ja, dus godsbewustzijn, daar zijn wij... Ik zeg het even zo, godsbewust. De ziel is het zelfbewustzijn, bewustzijn, zelfbewust. En dit is wereldbewustheid. Hoezo? Nou, met mijn ogen, met mijn oren, ja, ben ik mij met mijn zintuigen, zeg maar, ben ik bewust en dat is allemaal van mijn lichaam. Met mijn ogen kijk ik, en dat wordt dan, als ik kijk met mijn ogen, dan gaat het naar mijn ziel toe. Ja, de ogen zijn toch de vensters van je ziel? Ja, maar dit is hoe wij in elkaar zitten. Ik zal eventjes, even wat netter. God. Bewustheid, nee, bewustheid. Waarom? Omdat Gods geest, wij zijn gelovig en dan hebben we de Heilige Geest ontvangen. Dus de Heilige Geest, die woont nu in mij. De Heilige Geest is ook in onze hart uitgestort trouwens. Hè? En het hart is een onderdeel van de ziel. Maar goed, de Heilige Geest getuigt met mijn geest. Zie je? Die is in mij komen wonen. Nou, dan hebben we het woord van God, dat schrijf ik hier even neer, het woord. Dus nou ja, hoezo zit ik in elkaar, hè? Nou, wat levert mij nou de meeste problemen op? Dat is dat lichaam. Maar Paulus zegt, wie zal mij verlossen van? Het lichaam des doods. Het lichaam der zonde, zegt hij volgens mij. Dus dit is het probleem. Want ik ben natuurlijk gered, ja? Mijn ziel, mijn geest. Mijn lichaam niet dan? Nee. Maar hoezo niet? Dat zegt Romeinen 8 vers 22 geloof ik. Waar wachten wij op? Op de verlossing van ons lichaam. Dus ik ben verlost. Nou, dat is goed. Wij zijn verlost, ja. Maar toch zijn wij eigenlijk niet helemaal verlost nog. Want dat heeft hiermee te maken. Dat lichaam, daar krijg ik nog het nieuwe lichaam voor. En ik leef nog. Dit ben ik, ja. En hoe wordt mijn lichaam bestuurd? Dat doe ik met mijn ziel. Daar vallen de keuzes. Als ik nu een stap naar voren doe, komt dat omdat ik dat van binnen denk. Dat ik dat wil. Daar zit mijn wil ook. Dat wordt hier allemaal... Dit is het commandocentrum, mijn ziel. Dus op basis waarvan leef ik mijn leven nou? Denk aan een gelovige en aan een ongelovige. Een ongelovige, die heeft alleen dit. De geest. Die is dood voor God. Ja? Hij leeft wel, maar hij heeft geen contact met God. Hij kan niet communiceren met God. Dat kan hij gewoon niet. Daarom de Bijbel begrijpt hij ook niet. Omdat hij heeft Gods geest niet. Hij kan alleen verstaan dat hij een zonde is. Want dat weet hij namelijk al. En wij leren hem, je hebt een verlosser nodig. Als dat gebeurt, hij neemt het aan, komt Gods geest in hem. En dan opeens, hé, die Bijbel ga ik begrijpen. Dan komt er, Gods geest is in hem komen te wonen. En die getuigt met zijn geest, met mijn geest. En nu heb ik inderdaad contact met God. Ik ben nu bewust van hem, dat hij bestaat. Ik ken hem. Nou, en mijn ziel, nou wie kent jou beter dan je eigen ziel? Ja, God, die kent het nog beter. Maar voor deze buiten hem, niemand dan jij alleen. En het lichaam, dat zei ik net al, dat is de bewustheid van de wereld. Dus dit is de manier, en we zitten even terug naar Romeinen 8... Het is belangrijk dat we dat begrijpen. Veel mensen weten dit echt niet hoor. Want de wereld leert namelijk iets anders. Die leert namelijk lichaam, ziel en geest. Kan ik hieronder even zetten. Kijk. lichaam, ziel, precies andersom. Lichaam, ziel. Gods genade werkt zo. Ja? De religie werkt via het lichaam. Eerst het lichaam, dan de ziel en dan de geest. Maar wat leert Romeinen 8? Daar ga ik zo meteen nog wel wat zeggen. Maar in Romeinen 8 staat heel duidelijk, vers 11, ja. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus dit is mijn sterfelijke lichaam. Hij zegt, dit gaat niet over de opname, hè? Dit gaat over mijn dagelijks leven. Mijn sterfelijke lichaam, dat is dus het lichaam der zonde. Dat is dus dood. Dat kan alleen maar zondigen. Hoe overwin je dood? Door leven. Christus, hoe heeft hij de dood overwonnen? Door op te staan. Dat kunnen wij zelf natuurlijk nooit. Maar nu wij Gods geest hebben, zegt hij heel duidelijk, je maakt jouw lichaam leven. Dat wil zeggen dat hij God kan dienen en dat je door de geest kan wandelen. Dat het lichaam dus zo niet alleen maar zonde kan produceren, maar dat je dat nu onder controle hebt om niet te zondigen. Wat de Romeinen 6 vers 13 ook zegt, gij zijt niet onder de genade, gij zijt niet onder de wet, maar gij zijt onder de genade. Maar daar staat wat voor. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat heerst. En nu zegt hij, door Gods geest, ja, kan ik mijn sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in mij woont. Dus wie doet dat? Gods geest, maar die zit hier. Dus hoe kan dat? Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hoe komt dat? Omdat, kijk, Gods geest getuigt in mijn geest. Ik neem de gezonde leer in mij, de boodschap van genade. Want Gods geest werkt niet onder de wet. Dat hebben we in Romeinen 7 duidelijk gezien met Paulus. Oké, ik luister naar Paulus, de boodschap van genade. Ik lees dat woord, ja. En hier, Gods geest, ja, die getuigt dat naar mijn geest. Ik lees het. En dan zie ik, dan krijg je de volgende stap. Dan moet ik het natuurlijk ook gaan geloven. Dan maak je de keus. Wat doe ik? Geloof ik het of geloof ik het niet? Ga ik het gehoorzamen of niet? Neem ik het, zoals de Bijbel ook zegt, erken ik het ook als waarheid voor mij? Dat is heel belangrijk. Als je dat niet doet, dan zou je zeggen, ik lees de Bijbel en het gaat gewoon gebeuren. Ha, nou, was dat maar waar. Ik weet nog, toen ik gelovig werd, ik dacht, nou, en nou stop, nou, het roken en drinken is afgelopen. Het gebeurde niet. Totdat ik echt de keuze maakte in gehoorzaamheid aan het woord, dat ik dacht, hé, dat is niet goed wat ik nu doe. En toen werkte het. Dus ik moest het geloven. Nou, je gelooft het met je hart. En wat is dan het resultaat? Dat je daardoor je lichaam, dat je bekrachtigd wordt in de inwendige mens. Wat zegt Efeze 3, vers 16? Dat wij worden door zijn geest versterkt in de inwendige mens. Dus zijn geest hier, ja, die versterkt mij hier in de inwendige mens. Zodat ik nu niet meer naar mijn lichaam luister, die wat anders wil, maar ik word nu versterkt hier, zodat het lichaam naar mij gaat luisteren, dat ik zeg, nee, dat wil ik niet, ik doe het nu zo. Dat is wat er gebeurt. Nou, religie, die werkt lichaam, ziel, geest. Trouwens, die weten helemaal geen verschil te maken tussen wat wij doen nu hier, hè. Dat weet psychologie trouwens ook niet. Gods woord maakt scheiding tussen geest, ziel en lichaam. Maar goed, religie, wat is het systeem van Satan? Het systeem van Satan is heel simpel. Dat hij via het vlees, het lichaam, controle krijgt over onze ziel. Hoezo? Nou, wat vragen de mensen, hoe kom je in de hemel? Nou, goede werken te doen. Ja? Waar doe je dat mee? Ja, dus je moet allemaal dingen doen. Ja? En zo krijgt hij natuurlijk, als dat denkt, krijgt hij controle over je ziel, omdat jij de leer van Satan gaat geloven daarin. En dan heeft hij je. En zo zijn we dan gevangen, wat we vanochtend ook zagen, met de strik van de duivel. Dan ben je gevangen naar zijn wil, dat is zijn doel. Nou ja, en dan uiteindelijk, ja, dan wordt jouw geest daar ook mee gevuld natuurlijk met de leer van Satan. Kijk even heel gauw in Jacobus. Jacobus. En 1 Johannes 7:16 kennen we natuurlijk ook. Maar Jacobus 3, vers. In 14 zegt hij aan het eind. Nou, vers 14, maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt. Kijk, de wijsheid van boven is hier van het woord van God, van Gods geest, van God, ja. Nee, er is ook een wijsheid, die komt ergens anders vandaan. Die is aards. Kijk, dat is aards hier, het lichaam. Kijk, wereldbewustzijn, dat is van aards, niet hemels, niet van de Here, van de duivel. En dan zie je natuurlijk, ik geloof dat in het letterlijk in de grondtekst staat, dat is zielig, dat heeft met de ziel te maken. Je ziet ook een drie-eenheid, natuurlijk, we zeggen ook al eens, ja, dat is de zondige natuur, dat is mijn natuur, ja, zo ben ik. Dus dat is de tweede punt, en dan zie je het derde punt, dan zien we heel duidelijk, duivels, zie je het? Dus dat is de volgorde van religie, dat is de volgorde van Satan en ben je gevangen naar zijn wil. 1 Johannes 7:16 zegt dat natuurlijk ook, hè. Laten we even kijken, 1 Johannes 7:16 gauw. Al, ja, dat is wat om ons heen is. Kijk, daan, aards, dat is werelds, ja. Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes. Zie je het? Dat is één. Dan krijg je de begeerlijkheid der ogen. Dat gaat naar je ziel. En dan krijg je de grootsheid des levens. En dat is de geest. En wat staat daar? Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En wie beheert, bestuurt deze wereld? Satan. En dan kijk maar overal om je heen, met alle religies. Overal. Het werkt allemaal via dit systeem. En bij God is het precies andersom. Zij proberen het lichaam onder controle te krijgen. Je moet dit en dat doen. Dat wordt hun geleerd, dat denkt men. Maar de Bijbel zegt, nee, ik moet eerst in jouw geest getuigen, met de gezonde leer. Dan gaat het naar je ziel toe. Hè? Je gelooft het met je hart. Je luistert, je herkent het. Je maakt de wil op basis van Gods woord. En dan gaat Gods geest dat ook bekrachtigen. En dan zie je, dan gaat je lichaam het ook doen. Als het goed is, kunnen wij daar ook allemaal van getuigen. Nou, dus onze positie. Paulus zegt dat wij de geest, ziel en lichaam geheiligd worden. Ja, totdat hij komt. Maar we hebben dat lichaam. Nou, ik wou nog even dit tekenetje erbij zetten. Kijk, dit hier. Oh. Dat is het kruis. En de boodschap van genade leert heel duidelijk. Romeinen 6 ook. Houdt het ervoor dat dit dood is. Ja, het lichaam, dit is begraven. Alleen ja, je ziet, ik loop er nog in. Dus het is een geestelijk iets. Ja? Ik ben reeds gestorven en begraven met hem. Ik ben verlost. Alleen dat lichaam heb ik nog steeds. Maar ik ben besneden met de besnijdenis van Christus. Ja? Misschien kunnen we die nog even gaan lezen. Colossenzen 2. Colossenzen 2. Wat is gebeurd aan het kruis? Vers 10. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonde des vlezes door de besnijdenis van Christus. Dat is Romeinen 6. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem één plant geworden en ik ben weer uit de dood opgestaan. De besnijdenis van Christus. Wat is een besnijdenis? Dat staat voor dood. Hè? In de Bijbel besnijdenis is dood. De Heer Jezus werd ook afgesneden van wat? Van het land der levenden. Dat was zijn dood aan het kruis. Hier dus de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses. Dat is eigenlijk mooi als je erover leest. Aan de ene kant is het moeilijk om te lezen. Maar Paulus zegt, doet de Heer Jezus Christus aan. Ja? En dood de leden die op de aarde zijn. Doe uit. Dus hier ziet ook, De uittrekking van het lichaam der zonden, het lichaam der zonden van het vlees. Dus aan het kruis is het lichaam van de zonde is bij ons uitgedaan. En wat moeten wij aandoen? De nieuwe mens aandoen. Hoe doe je dat? Dat je blijft beseffen, dit is dood en begraven. Dus ik ga niet zoals Satan wil, ik ga mijn lichaam proberen weer levend te maken zelf. Door de wet bijvoorbeeld. Nee, ik laat Gods genade door zijn geest in mij werken. In mijn geest, dan aan mijn ziel en dan zo. Kijk, dan weet ik, hier moet ik het namelijk niet verwachten. Ik moet Gods genade, Gods woord moet rijkelijk in mij wonen. Word vervuld met de geest, zegt hij heel duidelijk. En houd dit in het graf, maak dat niet levend. Romeinen 8 leert duidelijk dat... Romeinen 8, wat we net gelezen hebben, leert duidelijk dat ons sterfelijk lichaam levend gemaakt kan worden alleen door zijn geest die in ons woont. Nou... Oké, dat was het. Galaten. Vers 5 en 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. De oplossing is door de geest wandelen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet, maar indien gij door de geest geleid wordt. Kijk, door de geest geleid wordt, zie je het? Het woord van God. En vanochtend schreef ik het er ook bij, ik doe het nu ook weer even. Dat is 2 Timotheus 2 vers 15. Dat is Romeinen 16 vers 25 en 26. Wat staat daar? En nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. En door de profetische schriften en uiteindelijk van voor de grondlegging der wereld, maar nu bekend is gemaakt. En dan natuurlijk plus 2 Timotheus 3, nou, doe even zo, vers 16. Al de schriften van God ingegeven, dat je dat gelooft. De Bijbel is Gods woord. En is als schrift van God is ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ja? Dan zijn we goed toegerust. Dus dat zijn veel gelovigen die geloven dat ook wel. Dat de als schrift van God ingegeven. Alleen gaan de mis doen dat ze het woord der waarheid niet recht gaan snijden. Dat wil zeggen dat je Paulus als je apostel aanneemt. Dat zeg ik niet goed, dat je hem erkent als jouw apostel, dat God via hem spreekt. En wat zo belangrijk is, wat ik steeds meer leer eigenlijk, dat je ook gaat begrijpen dat Gods geest ook dan pas gaat werken in jou. Kijk, als je gered wordt, Gods geest komt in je wonen, dan blijf je altijd gered. Die positie heeft elke heilige in het lichaam van Christus. Dat heeft iedereen. Maar de wandel, dat heeft hier allemaal mee te maken. En als je dat doet... Dan kom je in dit systeem terecht. En dan werkt het. Ga je niet recht snijden. Waar ga je dan naartoe? Naar een ander evangelie. Dan ga je naar het evangelie van het koninkrijk. Dan ga je dus naar Christus die op aarde liep. Nou goed, dat moet je lezen. Dan weet je dat natuurlijk. Maar je begrijpt, dat is niet voor mijn gehoorzaamheid. Want als ik dat ga doen, Christus was zonder zonde. En ik ben met zonde. En ik ga proberen hem te volgen. Maar dan kom ik dus onder de wet. Dan kom ik dus ook met Romeinen 7. En wat zegt Paulus? In hoofdstuk 5 vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus als ik door de geest geleid word, dat betekent dit, dat ik Paulus erken, dat ik het woord de hele Bijbel lees. Maar Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Het is natuurlijk de Heer Jezus Christus in Bethlehem geboren, maar houd hem naar mijn evangelie. Dat is... En zo simpel is het. En dan gaat Gods geest echt in jou werken en dan krijg je dat. En als je dat niet doet, dan ga je onder de wet. Maar hij zegt, als je onder de wet bent, dan staat hier, dan word je niet door Gods geest geleid. Ik vind het erg om te zeggen, mijn broeders en zusters in deze wereld, dat die misschien oprecht hun best doen onder de wet om de Heer te dienen. Maar ze doen het allemaal hiermee. Dit. En dan werkt het niet. Dus de werken van het vlees, dan zie je in vers 19, 20 en 21, zie je al die werken staan. De werken des vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijnwegeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en diergelijke. Oké, moord heb ik niet gedaan, dronkenschappen, dat heb ik ook nooit meer sinds ik de Heere ken. Maar ja, ik heb ook wel eens dat er een tweedracht is, of dat je wel eens een jaloersheid in jezelf merkt, of dat er een toorn is, dat weet je allemaal. Nee, ik ben niet de schuldige, dat komt niet door mij, en dan zit je met, dat is vlees. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Nee, inderdaad. De wet zal je niet veroordelen als je dat soort dingen doet natuurlijk. Hij zegt, als je dat niet doet, dan word je gestraft. Maar als je het wel doet, dan word je niet gestraft. Goed, dat is het. Zullen we eindigen? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. En dat we hier met elkaar naar uw woord hebben kunnen luisteren. Vader, dat het duidelijk mag zijn door uw geest. Dat uw geest ons wil helpen om het te begrijpen, Vader. Maar we weten ook dat u ons sterkt in de inwendige mens. Door de geest. En dat is wat samengaat met het woord der waarheid rechtgesneden. Vader, en dan zijn wij ook krachtige mensen. Die de zonde weten te overwinnen. Dat het lichaam niet de baas is over ons. Maar dat u de baas bent in ons. En dat we dan u kunnen dienen en elkander ook kunnen dienen door de liefde. In plaats dat wij de vrijheid gaan misbruiken voor een oorzaak voor het vlees. Of dat de zonde in ons toch gaat overheersen omdat wij ons onder een andere evangelie stellen. En dat is niet hoe het werkt vandaag. Vader, dank u wel dat we dit mogen zien. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt. Dit was het weer voor vanavond en de volgende keer gaan we weer verder met Galaten. Tot ziens.